Goedemorgen allemaal. Het is niet gelukt om verbinding te krijgen. De verbinding was te zwak. Maar één klein puntje doet al niet. Dus vandaar dat het allemaal even heeft geduurd. Ik moet nog even terugkomen op gisteren. Want ik had gisteren heb ik gesproken over de bewustzijnslagen die er allemaal zijn. Maar ik ben blijven steken bij de zevende bewustzijnslaag. Want er zit nog een achtste onder en daar heb ik het helemaal niet over gehad. Dat heeft Marja wel opgemerkt. Ik kreeg daar een berichtje over. Ik zelf bedacht het toen ik aan tafel zat. Ik denk, hé! Hey. Ik kan daar heel kort over zijn. De achtste laag, dat is dus onze Boeddha-natuur. En we hebben die eerste vijf lagen. Hebben we, hè, dat zijn de skanda's, dat is de vorm, denken, voelen, motivatie en gewaar zijn. Het lichaam heeft ook allemaal zintuigen. Dat is dus de eerste vijf lagen. En die zesde laag, dat is dat ego wat aan de slag gaat met al die zintuigelijke waarnemingen en ervaringen en dat denken en gedachten en ervaringen. Dat wordt opgeslagen in het opslagbewustzijn, dat is de zevende laag. En daar worden al die pakketjes in opgeborgen. De goede, de positieve ervaring, maar ook de negatieve. De akelige, de moeilijke, de pijn wordt opgeslagen. En onze beoefening is erop gericht om, zeg maar, die zevende laag te transformeren. En dat doen wij in die beoefening. En als we dat transformeren, als dat getransformeerd wordt door ons zitten, door onze beoefening, dan gaan die lagen die over die Boeddha-natuur heen liggen, al die dikke dekens, of en noem het maar zo, die rommel, als dat zeg maar oplost, smelt, hoe langer hoe meer smelt, dan komt daar als vanzelf onze ware natuur doorheen schijnen. Zo zit het eigenlijk heel simpel. Maar het doen is een beetje moeilijk. Dat vergt inspanning. Heel veel inspanning. En onze zithouding, die is daar ook behulpzaam mee. Dat heb ik ook aangegeven. We omarmen dat mooie ovaaltje, de armen tegen elkaar, de duimen toppen tegen elkaar. En dan verbind je je, dan verbind je je met alles wat leeft, met het hele universum. En dat beeld je hierin uit, maar het is ook dat begin van de glimlach. Daar kon ik gisteren niet opkomen, maar dat is ook zo essentieel. Ja, want het is, eigenlijk is dat ook een soort oefening. En dat kun je ook in het dagelijks leven doen. Je ziet vaak mensen, zeg maar, met de mondhoeken naar beneden. Ik weet niet of je dat kent of ziet. Hè, van, en je kunt op zo'n manier bijvoorbeeld naar iets kijken. En je zal zien dat dat invloed heeft op de manier waarop die waarneming binnenkomt. Kijk je er met een begin van een glimlach naar, dan genereert dat al een vorm van vreugde, een vorm van openheid. Het staat veel meer open. Dat maakt dat je lichaam ook veel opener staat. En het is vaak van, we zijn maar met die geest bezig. Maar ons lichaam is zo enorm van belang in de beoefening. En dat is, het lichaam daar woont, ja, mijn moeder zei altijd, het lichaam is de tempel van de ziel. Ja, en je kunt het ook, het lichaam is de tempel van de geest, daar woont de geest in. Als we overlijden, He, dan is die geest eruit en is dat lichaam ineens heel anders. Dat zie je letterlijk dat het stoffelijk is. Maar die geest die begeestert het lichaam. En daarom is de houding van het lichaam zo enorm belangrijk. En dat maakt ook dat we zo ontzettend goed eigenlijk voor ons lichaam moeten zorgen. Goede voeding, goed ervoor zorgen. Genoeg slaap, genoeg, niet te veel drank. dat is trouwens een van de precepts. Onthoud mij van benevelende dranken, zal ik maar zeggen, middelen. Maar het is zo, van het lichaam, dat is enorm belangrijk. Een belangrijk instrument wat samenwerkt met die geest. Dus je moet dat nooit veronachtzamen. Van ach, het gaat hier om. Nee, het gaat er helemaal niet om. Het gaat om je hele lichaam. En dat er goed voor zorgen. En dan is die geest. Het is niet. Die geest. Die heeft daar dan de ruimte. Want het is niet voor niks psychosomatische ziekte. Het is het lichaam, geest, lichaam, dat werkt zo enorm samen. En dat is dus ook in onze beoefening. Dus dat wilde ik nog even zeggen over gisteren. En vandaag wil ik het hebben over onze intuïtieve wijsheid. De hartgeest. In onze westerse samenleving, daar is er eigenlijk een soort van ambivalentie naar intuïtieve wijsheid, naar intuïtie. En mensen staan daar vaak wat ambivalent tegenover. En dat komt natuurlijk, wat ik van de week al een keer zei, van Descartes, van ik denk dus ik ben. Dat het rationalisme heel erg op de voorgrond is gekomen ten koste van zeg maar die andere wereld, het onzichtbare, het niet zienbare. Maar wat er wel is. En dat is heel erg gemarginaliseerd. Ik had het over die onttoverde wereld. En daarmee is ook die intuïtie gemarginaliseerd. Maar er is echt, ik vind dat heel indrukwekkend. En dat is een opmerking van Einstein. En Einstein, dat weet iedereen denk ik wel, dat was een theoretisch natuurkundige. Hij is in 1955 overleden. En hij kwam heel veel hier in Nederland. Hij heeft hier in Nederland in Leiden ook lesgegeven. Hij was bevriend met Hendrik Lorentz. Dat was ook een natuurkundige in Leiden. En Lorentz die heeft samen met Zeeman met de achternaam. Zij hebben gezamenlijk de Nobelprijs gewonnen voor de natuurkunde. En zij waren heel hecht bevriend. En Einstein, die had het, als hij het over Leiden had, dan zei hij altijd dat verrukkelijke plekje op deze dorre aarde. En daar bedoelde hij Leiden mee. Hij kwam daar dus heel erg graag. En er schijnen zelfs nog opnamen te zijn. Hij speelde een beetje viool en Lorentz die speelde ook, ik geloof, piano. En er schijnen nog wat opnamen te zijn. Dat moet natuurlijk heel krakkemikkig zijn, denk ik. Echt zo uit de oude doos, zeg maar. Maar daar, ze maakten dus ook muziek, ze waren echt heel goed bevriend. Maar Einstein, de ontdekker van de relativiteitstheorie, zei... En ik vind dat echt heel indrukwekkend, omdat het juist uit de mond van een wetenschapper komt. Het enig echte waardevolle is intuïtie. En hij zegt, de intuïtieve geest is een heilig geschenk. En de rationale geest is haar trouwe dienaar. En ik vind dat gewoon heel indrukwekkend om dat te horen uit de mond van echt een wetenschapper, een denker. En wat hij zegt is, we hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het heilige geschenk is vergeten. En ja, ik vind dat gewoon heel indrukwekkend wat hij zegt. En die onderwaardering van de intuïtie die we over het algemeen hebben, terwijl hij dat juist op de eerste plaats zet. En feitelijk, ik vind dat zo mooi, omdat hij zichzelf daarmee als het ware een instrument maakt. Hij is een instrument. Hè, de wereld wil blijkbaar gekend worden. En blijkbaar krijgt hij via zijn intuïtieve geest bepaalde... Hè, daar moet hij natuurlijk wel mee aan de slag. Hè, want je denken heb je nodig. Ja, ik zeg altijd, er is denken wat nuttig is en denken wat ongelooflijk nutteloos is. Hè, het denken wat je gebruikt, hè, voor je studie, om een recept te koken, om een boek te schrijven, om een muur te metselen. Daar heb je je denken bij nodig. Dan moet je weten wat je doet. Maar dat andere denken, dat tweede, dat nutteloze denken, dat is denken over gedachten en over nog eens een gedachte. En die gedachten nog eens een keer met elkaar te vermengen en nog eens een keertje verder denken. Waardoor je dus voor jezelf in kringetjes gaat ronddraaien. Dat is het volkomen nutteloze denken. Daar is ons denken niet voor bedoeld. Maar we gebruiken het er heel veel voor. We hebben vaak eindeloze gedachten en discussies. Er is iets gebeurd en je bent daar een dag later nog mee in je hoofd bezig. Van wat er allemaal gebeurde en wat je had moeten zeggen. En dat is zo nutteloos. En dan hebben we het over... Laat los, dat mag je loslaten. Kijk, het denken waar je wat aan hebt, dat is fantastisch. Maar dat andere, dat brengt je alleen maar in de put. Daar heb je niks aan, aan de kant. En dan zegt Thich Nhat Hanh zegt daar altijd over, en dat heeft mijzelf heel erg geholpen. Hij zegt, een gedachte begint als een zaadje in je hoofd. En dan had ik echt, dat visualiseerde ik helemaal, er zit een zaadje in mijn hoofd. Geef het geen water, zegt hij. Geef het geen water. Dus als ik ook mezelf betrapte op het begin van, daar ga je weer, geef het geen water. En dan maakte ik ook dat gebaar van een gietertje. Als ik zo, niet doen, zet dat gietertje weg. Laat los. Denk aan iets anders. Kijk, en dan kan je bijvoorbeeld inderdaad aan iets denken. De Boeddha heeft het ook over heilzame en onheilzame gedachten. Dan kan je aan iets moois denken. Want dat brengt je af van dat. En dat is een zware oefening hoor. Want we worden daar, ons ego is zo ongelooflijk krachtig. En dat ego dat blijft daar maar aan morrelen. En die wil dat, maar je moet dat consequent beoefenen. Geef het geen water en ga. Neem iets in gedachten waar je blij van wordt. Wat je helpt. En die intuïtie die werkt overal. Hè? Die werkt gewoon overal. Want er zijn echt ook hele bijzondere voorbeelden van waar zeg maar iets in één keer iets betekent. Want ik heb wel eens een verhaal gelezen, bijvoorbeeld van een vrouw, een familie, waren in de tuin, het was een grote tuin, en ze waren ook een beetje met die bomen aan het zagen, en er was een hoop gedoe, en in één keer, een moeder, dat trekt dat kindje weg, en daar valt, een seconde later een boom. En dat is puur, en dan kan je niet vertellen, waar komt dat vandaan? Geen idee, weten we niet. Maar je hebt, volgens mij iedereen heeft wel eens dat soort dingen meegemaakt. Dat puur, gewoon instinctmatig doe je iets en je zou niet weten waarom, maar het onheil wordt afgewend, zal ik maar zeggen. En Tom heeft dat ook regelmatig wel verteld over Vladimir, zijn zoon, hè, die echt heel depressief was en het niet meer zag zitten en echt met gedachten liep een einde aan zijn leven te willen maken. En hij liep in een stromende regen. Hij was in jaren 40, begin 40. En hij liep op straat en er stopte een bus plotseling naast hem. En hij keek op en hij keek in het gezicht van een klein meisje wat hem toelachte. Hij,
Lachte, zwaaide, lachte, levendig. En terstond verdween die gedachte en kwam er vreugde in zijn hart. Hij werd geraakt. Hij werd geraakt. En zolang wij geraakt worden, ja, dat, ik zou bijna zeggen, dat is leven. Geraakt worden, dan leven we. Ja, en die intuïtie, dat doet zijn werk. Daar hoeven wij op zich niks voor te doen. Dat doet zijn werk. Dat gaat spontaan, dat ontstaat spontaan. Dat is zonder denken, het is juist zonder denken. En wij zitten in de meditatie, daar activeren we ook. Hè, dat zeggen we ook. Leg het hoofd in je buik en dan activeren we de hartgeest. Hè, dat is die innerlijke reis. De innerlijke reis naar de hartgeest, die tegelijk ook de geest van het universum is. Hè, die activeren we door het zitten. En Kobori, dat was een zenleraar waar Ton ook in zijn eerste jaren veel naartoe is gegaan. In zomers, dan ging hij altijd, dat heeft hij denk ik wel zo'n 15 jaar gedaan, dat hij iedere zomer zo'n 3 maanden echt ging mediteren. Dus dan ging hij naar Japan en later naar Amerika, naar Zhenzhen. En later ging hij dus ieder jaar 3 maanden bij Teaching zitten. Maar bij Kobori, die neef van de Japanse keizer, waar Ton het altijd heeft van die schoentjes, zet de schoentjes naast elkaar. Kobori, die zei, even kijken. Hij noemde het een speciale ziekte van de westerling. Zo van, wij zitten zo in dat hoofd. Hè, dat is een speciale ziekte van een westerling en vooral van intellectuelen, want die zitten helemaal in hun hoofd. Voor ons is dat inderdaad lastiger, omdat we in die wereld leven waarin vooral het denken, het logische denken, het primaat heeft. Daarom is dat ook wel lastig. Maar ik heb ook iets heel moois gevonden. En ja, ik was daar nogal onder de indruk van ook. Want er is wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarin is ontdekt dat wij een tweede brein hebben. Ja, dat zeggen die onderzoekers. Er zijn onderzoekers van de Boston University, de Rice University en de George Mason University. Onderzoekers hebben een onderzoek gedaan naar ook naar intuïtie. En omdat dat beeld is van die intuïtie, die huist hier ergens. Maar wat zij gevonden hebben, zij hebben eigenlijk een biologische onderbouwing gevonden. Want wat zij gevonden hebben in dat onderzoek, dat is dat onze darmwand bekleed is met ontelbare neuronen. Ontelbare neuronen. En zij noemen het echt het tweede brein, het intuïtieve brein. Dus we hebben hier ergens inderdaad een intuïtief brein zitten. Ja, ik vind dat gewoon eigenlijk heel geestig, want ik heb daar nooit aan gedacht, die darmen. Dat zeg maar een soort plek is van intuïtieve intelligentie. Ik vond dat heel mooi om te horen, omdat het mij ook denkt, ja, het is allemaal veel eigenlijk, het is veel aanweziger overal, we praten erover, maar het is ook heel veel aanweziger in ons lichaam dan we denken, dan we weten, dan we het gevoel hebben. En dat is wel heel mooi om dat ook mee te nemen. Ja, en dat is gewoon, ik bedoel, dat vind ik bijvoorbeeld, daarom vind ik dat van Einstein ook zo bijzonder. Hè, dat hij in het begin van de 20e eeuw op dit, dat hij hiervan uitging. Ik bedoel, hij was helemaal geen boeddhist, hij was gewoon geboren in Duitsland, een Zwitserse roots, hij is naar Amerika geëmigreerd. Maar dit was zijn overtuiging. En als je, hij werkte dus op Princeton, waar op dit moment ook Robert Dijkgraaf hoofd van dat instituut is. En daar is kort geleden ook een film over geweest, over de werking van dat instituut. En daar zie je ook dat die wetenschappers die daar zeg maar mogen zijn, ze hoeven verder niks te doen. Ze hoeven alleen maar bezig te zijn met het ontwikkelen van ideeën. Dus daar halen ze de meeste, ik heb maar een kort stukje gelezen, maar mensen die nachten doorwaken om te beoefenen dat dat allemaal loskomt, dat dat leeg wordt, dat het helemaal leeg wordt en dat er dus een briljant idee gaat ontstaan. Het zijn briljante mensen die daar overwegend zitten, maar dat is een beetje, ze nemen hele gangbare dingen doen ze daar. En ze wandelen er eindeloos in. Ze zijn bezig, ze zijn alsmaar bezig. Het is bijna een vorm van mediteren, zou je kunnen zeggen. En daar ontstaan ook hele bijzondere dingen. Dus ja, ik zou zeggen, wat is onze beoefening? Je zou zeggen van, als je dit allemaal ook weer hoort, dan denk je van, beoefenen is ook weer toch met grote inzet blijven doorbeoefenen. En die andere kracht, die pijlers van Zen. He, met dat grote vertrouwen, he, dat is het oerweten. En dat is ook het oerweten van de intuïtieve wijsheid. He, die wij allemaal van nature in ons hebben. He, dat we dat weten, dat we met die wetenschap zeg maar ook op het kussen kunnen zitten. Dat wij dat allemaal met elkaar delen. Wij hebben dat. He, dus er is, met mij is iedereen verlicht. He. Dat heeft de Boeddha ook gezegd. Er is het onvergankelijke en er is het ongeborene. Er is iets, hè, dat is ons oorspronkelijk gelaat. Hè, dat blijft altijd. Hè, dat is het enige ook wat de Boeddha zei, dat is niet vergankelijk. Dat is het enige wat niet vergankelijk is. Hè. Er is het ongeborene, er is het onvergankelijke, er is de hartgeest. En de hartgeest die wij allemaal met elkaar delen. En als je dat weet, dan weet je dat dat in jou zit. Die potentie hebben wij allemaal. En die grote twijfel, we hebben dus altijd de neiging om onze gedachten als waar te nemen. En in het boeddhisme zeggen we eigenlijk niet doen. En we moeten het lef hebben om alles wat er in ons hoofd voortdurend opkomt, om te vragen, is dat waar? Is dat waar, wat ik nu denk? Ja, er is ook een vrouw geweest, die dat zeg maar als haar methode heeft ontwikkeld. En dat is die Katie Byron. En dat is een vrouw die was zwaar depressief. En eindeloos depressief. En ook suïcideneigingen. En ze was opgenomen op een gegeven moment in een psychiatrische kliniek. En jarenlang heeft ze dat, ongeveer 10 jaar geloof ik, dat ze eindeloos depressief was. En op een morgen in één keer werd ze wakker. En het was gekanteld. Het was helemaal gekanteld. Compleet anders. En toen zag ze dat ze dus al die gedachten die ze altijd had gehad, dat ze zich dat zelf wijs maakte. Maar dat het feitelijk helemaal niet waar was. Nou, ze gaat nu de hele wereld rond. Met workshops. Ze komt ook in Nederland regelmatig. En het is de work. Is het waar? Is het waar wat je denkt? En het grappige is, 9 van de 10 keer is het niet waar wat we denken. Hè? Als ik het heb over het nutteloze denken. Het andere denken is een verhaal apart. Hè? Dat is wat je goed kan gebruiken. Maar het gaat er juist om, hè, dat nutteloze denken. Is het waar? En dat is een vraag die ik mezelf ook regelmatig stel. Want ik vind dat belangrijk. Ik denk, ja, klopt dat wel wat ik denk? Maar 9 van de 10 keer interpreteren. Oh, dat zal ze wel daarom hebben gedaan. Onzin! Wat weten wij nou van een ander? We kennen onszelf nauwelijks. Ja, dus is het waar? En dat is een hele, hele belangrijke. En dat is ook dat luisteren naar die stem van binnen. Hè? Die stem die ergens ons ook iets kan zeggen. Iets wil zeggen. En dan weet je ook of het waar of niet waar is. Dat weet je ook vaak. Je voelt het ook vaak. Je kunt het ervaren. Er is overigens nog iemand, ja, ik had het toevallig gisteren even, jij sprak daarover. Eckhart Tolle is ook precies zo'n man. Gaat inmiddels ook, hè, want dat is absoluut seculiere, seculier inzetten. Van iets wat gevonden is, van die hartgeest die gevonden is. Daar komt het op neer. Maar het is zeer de moeite waard om gewoon die geschiedenissen ook te zien en te lezen, omdat het jou ook misschien wel iets kan vertellen. Het zijn toch waardevolle dingen. Ze zijn los van de religie. En er wordt zo af en toe wel eens een link gelegd. Eckhart Tolle wil wel eens een link leggen naar het boeddhisme. En het is ook wel vergelijkbaar ook met Moji, waar ik het van de week over had. En er zijn toch altijd mensen die op een of andere manier een radicale ommekeer doormaken en vanaf dat moment die enorme vrede en doorzien, de werkelijkheid doorzien. En dus zeg maar dat nutteloze denken van zich af hebben geworpen en waar die Boeddha-natuur zeg maar naar boven drijft. Hè, daar hoef je geen boeddhist voor te zijn, want het kan iedereen overkomen of meemaken of doormaken. En die grote twijfel, hè, die tweede pijler waar ik het zen, van zitten. Hè, dat is ook het lef hebben om open te staan voor onzekerheid. Voor onzekerheden. Hè, voor de vragen die ook in ons leven spelen. Daar open voor staan. Hè, je kunt bijvoorbeeld een manier om daar ook mee bezig te zijn. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld zit met de vraag, wie ben ik? Wie ben ik? En als ik de Boeddha-natuur heb, waar is die in mij? Je zou daarmee kunnen zitten. En dat is feitelijk de hele beoefening. Daar is het allemaal op gebaseerd. En daarom, ja, ik sta er ook vreselijk achter, heel erg achter wat Ton ook aan het begin van de week zei. Elsbeth, het gaat zitten is het allerbelangrijkste. Het is het allerbelangrijkste, omdat we daar die intuïtieve hartgeest activeren. En ja, die ons op dat pad, zal ik maar zeggen, stapje voor stapje. En soms plotseling, hè, de zuidelijke school, plotseling verlichting, plotselinge inzichten, maar ook geleidelijk aan verder brengt. En ja, de intuïtieve geest, hè, die werkzaam is in het hele universum, in ieder van ons. En het is een heilig geschenk, hè, zoals Einstein het noemt. En het is genade die ons allemaal regelmatig toevalt. En als we er steeds meer gevoeliger voor worden, dan gaan we het ook steeds meer zien. We gaan het echt zien, ervaren. En intuïtie is het fluisteren van de ziel in ons en door ons. En je hoeft er ook alleen maar naar te leren luisteren. En dan kun je het ook in je handelen. Doortrekken, zal ik maar zeggen. Ik wou het hierbij laten. Laten we de stilte ingaan. Dank jullie wel.